At the conclusion of Bishop Burton's remarks,
na de toespraak van Bisschop Burton zingt het koor Sweet Hour of Prayer. Ze staan dan onder leiding van Michael Benlop en worden begeleid door Stacy McCary. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Gantuya Ganbat. Ik heb nu het voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. Bisschop H. David Burton is op 27 december 1995 geroepen als presiderende bisschop en op 6 april 1996 tijdens de algemene conferentie in die roeping gesteund. Daarvoor was hij 3 jaar lang werkzaam als eerste raadgever in de presiderende bisschop, een roeping waarin hij gesteund was op 3 oktober 1992. Daarvoor was hij 14 jaar lang secretaris van de presiderende bisschop en 1 jaar lang assistent begrotingsfunctionaris van de kerk. Voordat hij in dienst van de kerk kwam, werkte hij voor de Kennecott Copper Corporation en de Belastingscommissie van de staat Utah. Bisschop Burton heeft een bachelorsgraad in de economie gehaald aan de University of Utah en een mastersgraad in bedrijfskunde aan de University of Michigan. Hij is in de kerk werkzaam geweest als zendeling in Australië, bisschop, raadgever van de bisschop, hoograadslid, ringpresident en verzegelaar in de tempel. Hij komt oorspronkelijk uit Salt Lake City en samen met zijn vrouw Matheson Burton heeft hij 5 kinderen en 20 kleinkinderen. Bisschop Burton.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, broeders en zusters. Mijn vrouw en ik brengen met plezier wat tijd met jullie door op deze prachtige Sabbatdag hier op de campus van Brigham Young University Hawaii, samen met andere jongvolwassenen uit vele landen. Het is erg fijn om de vele culturen te zien die hier op deze campus en in dit publiek vertegenwoordigd zijn. Dank je voor dat prachtige gebed, Mahonri Subandrio. Ik kwam in Jakarta al bij de familie Subandrio thuis, toen Mahonri nog in luiers rondliep. En bedankt, koor, voor dat prachtige lied. Jullie hebben me tot tranen toe bewogen. In veel opzichten is dit een bijzondere dag. Niet alleen wijdt de kerk vandaag in Vancouver, in het Canadese British Columbia, een tempel in. Maar naar ik heb gehoord, is dit de eerste keer dat een CES-uitzending niet van het Amerikaanse vasteland komt. We zijn dankbaar dat we hier bijeen zijn. Dank u, president Wheelwright, voor uw gastvrijheid. En dank u wel dat u dit met uw medewerkers mogelijk hebt gemaakt. Mijn vrouw en ik zouden willen dat we persoonlijk het publiek in de vele ringcentra en instituutsgebouwen over de hele wereld in konden kijken, om te zien wie daar bijeen is om aan deze CES-uitzending deel te nemen. Ik vind de klank en de betekenis van het woord aloha erg mooi. Jullie weten waarschijnlijk wel dat aloha in de Hawaïaanse taal verschillende dingen betekent, zoals genegenheid, liefde, vrede, mededogen, meegevoel, zelfs een beetje medelijden, genade, vriendelijkheid of barmhartigheid. De afgelopen 150 jaar is het ook in dezelfde context gebruikt als de woorden hallo en tot ziens. Daardoor wordt het zo'n fijne algemene begroeting en een doorvoelde afscheidsgroet. Het hele idee van aloha is zo belangrijk in Hawaii dat de geest van aloha zelfs gedefinieerd en opgenomen is in de statuten van de staat Hawaii. Aloha betekent hartelijkheid en genegenheid uiten zonder enige verplichting. Het betekent het belang van ieder erkennen voor het collectieve bestaan van de gemeenschap. Het betekent ook te horen wat niet gezegd wordt, te zien wat niet gezien wordt en te weten wat niet te weten is. De geest van aloha omvat prachtige evangeliebeginselen. De beginselen van geloof. De beginselen die ten grondslag liggen aan de aansporing oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Het beklemtoont het belang van het individu en van mededogen. Denk er eens even over na. Zou het niet geweldig zijn als de hele wereld de geest van Aloha volledig omarmde? Sommigen onder jullie herinneren zich misschien dat generaal David H. Petraeus onlangs een spreekbeurt had aan de Brigham Young University in Provo. Hij gaf blijk van een geweldig gevoel voor humor toen hij zijn boodschap begon met een lijst van 10 redenen waarom afgestudeerden van de BYU goede militairen kunnen worden. Enkele van die redenen die hij noemde luiden: het is geen probleem als ze iemands rang niet weten, want ze noemen hem gewoon broer of zuster. Ze nemen nooit ongeoorloofd verlof. Ze noemen het gewoon minder actief zijn. Ze gaan recht op hun doel af als je ze zegt dat er verfrissingen geserveerd worden. Ze hebben vernieuwende ideeën om met opstandelingen om te gaan, zoals huisonderwijzers aan hen toewijzen. En ten laatste zijn ze, en dat is, als ik erover nadenk, misschien wel de belangrijkste, de betrouwbaarste bobs in de wereld. Het heeft iets therapeutisch om te glimlachen om je eigenaardigheden. Weet je, het is een bijzonder voorrecht om een zoon of dochter van een levende hemelse vader te zijn. En de kans te hebben om met hem te communiceren en zijn geest af te roepen over onze bijeenkomsten en ons dagelijks leven. Broeder Sabandrio deed het prima aan het begin van deze bijeenkomst. Ik ga ervan uit dat we allemaal wel inzien dat er een groot verschil is tussen een gebed opzeggen en bidden. Sint Augustinus zei vele jaren geleden: bid alsof alles afhangt van God en handel alsof alles afhangt van u. Een mooi oud gezegde luidt: geen mens is groter dan als hij knielt. Weet je, ik vind het ongelooflijk dat een federale rechter nog maar enkele dagen geleden de uitspraak heeft gedaan dat een oproep tot een vrijwillig gedenken van een nationale gebedsdag in feite ongrondwettelijk is. In veel delen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten, wordt bidden in openbare bijeenkomsten en het openbaar vertoon van godsdienstige zinnenbeelden als ongrondwettelijk of onwettig gezien. Als ik daaraan denk, dan vind ik dit nauwelijks bekende feit erg interessant. In het District of Columbia, te Washington D.C., mag geen enkel gebouw hoger zijn dan het Washington Monument. De aluminium bovenkant van het monument, precies 555 voet hoog en 555 voet en 5¼ inch boven de grond. In de bovenkant van het monument staan in het aluminium enkele woorden gegraveerd op een plek waar de mensen ze niet eens kunnen zien. De Latijnse woorden Laus Deo. Lausdeo. Twee schijnbaar onbelangrijke, onopgemerkte woorden die op het hoogste punt zijn geplaatst dat uitkijkt op de hoofdstad van een belangrijk land. Wat betekenden die twee Latijnse woorden die uit slechts 4 lettergrepen en slechts 7 letters bestaan nu eigenlijk? Ze betekenen: lof zij God. Dit magnifieke bouwwerk is nog versierd met andere verwijzingen naar de Godheid en naar onze hemelse Vader. Lof zij God. Laus Deo. Loven wij individueel en gezamenlijk een liefhebbende Vader in de hemel, mogen wij dan aan de ware geest van Aloha denken als wij hem vragen om wijsheid en oordeelsvermogen, en als wij tegen hem onze waardering uiten voor de goedheid en genade die hij ons als een wijze en liefhebbende Vader in de hemel betoont. President Thomas S. Monson herinnert ons er vaak aan en ik citeer. Als we eraan denken dat ieder van ons letterlijk een geestzoon of dochter van God is, zullen we het niet moeilijk vinden om hem in gebed te benaderen. Hij kent ons. Hij heeft ons lief. Hij wil alleen het beste voor ons. Abraham Lincoln, 16e president van de Verenigde Staten, heeft eens gezegd: als ik me klaarmaak om mensen toe te spreken, besteed ik 2/3 van mijn voorbereiding aan bedenken wat zij willen horen en 1/3 aan wat ik wil zeggen. Met gebruikmaking van de Lincoln-methode heb ik gebeden en geworsteld met de vraag wat jullie misschien willen horen en wat je zou moeten horen en wat ik tot jullie zou moeten proberen te zeggen. Ik heb geprobeerd mezelf in jullie te verplaatsen en me voor te stellen hoe het is om te leven zoals jullie in 2010. Ik neem aan dat het terecht zou zijn als velen van jullie zouden afvragen: wat weet deze man die 50 jaar ouder is dan wij nu van de problemen waar de jongeren van deze tijd mee zitten? En dat is een goede en uiterst relevante vraag. In alle eerlijkheid is het antwoord dat jullie, wat jullie dagelijkse bezigheden en de verleidingen die jullie meemaken betreft, waarschijnlijk niet veel. Maar er zijn belangrijke aspecten van ons leven die eeuwige consequenties hebben. En die zijn tijdloos. Dat zijn ze altijd geweest en dat zullen ze altijd blijven. Misschien kan ik met mijn ervaring wat geloofwaardigheid geven aan enkele opmerkingen die voortkomen uit een harde leerschool. Toen ik mijn kleinkinderen van studentenleeftijd vroeg welk onderwerp ik volgens hen moest bespreken, zeiden ze: opa, hou het eenvoudig. Opa, zeg gewoon waar het op staat. En waarschijnlijk de belangrijkste opmerking: opa, houd alsjeblieft kort. Ik zal mijn best doen om aan hun bijzonder hoge verwachtingen te voldoen. Mag ik wat inzichten bespreken waarvan ik vermoed dat ze vrijwel allen in mijn gehoor duidelijk zijn? Het leidt geen twijfel dat we in een roerige tijd leven, waarin volken en culturen in de wereld met elkaar in conflict zijn. De toekomst van de mensheid is onduidelijk. Maar al te vaak slaat jonge mensen de angst om het hart. Velen verliezen hun geloof in de Heer Jezus Christus. En voor vele anderen is hoop slechts een vergankelijke droom. Satans oneindige jacht op het hart en de ziel van de mensen gaat onverminderd door. De zogenaamde generatie X, de generatie geboren na 1965, lijkt wat onzeker en is misschien wat in de war door de tegenstrijdige signalen die de maatschappij hun geeft. Toen ik had opgeschreven wat ik kon zeggen en ik de geest ernaar vroeg, fluisterde die me in, nee, riep die, dat de jonge mensen in de kerk gerustgesteld moeten worden. Dat ze letterlijk zoons en dochters zijn van een liefhebbende, zorgzame en goedaardige Vader in de hemel. Ze moeten de verzekering krijgen dat geloof in de Heer Jezus Christus belangrijk is. Zij moeten weten dat er absoluut geen reden is om bang te zijn of te wanhopen als we het woord van de Heer volgen. Zij moeten weten dat er hoop is en dat die echt kan zijn. Dat er veel kansen zijn en dat gehoorzaamheid een vereiste voor geluk is, maar dat dit leven een groot en eeuwig doel heeft en dat Satan en zijn volgelingen het zwijgen zal worden opgelegd. Het evangelie van Jezus Christus is waar. Er zijn profeten in het land. Ik ben een voorstander van de stelling dat het glas echt half vol is, niet half leeg. Mijn jonge vrienden, het is een geweldige tijd om te leven. Jullie en wij hebben een grote taak en een goddelijke bestemming te vervullen. En dit, en nog veel meer, weten wij doordat we gezegend zijn met begrip van het plan van onze Vader in de hemel. Het plan dat Hij speciaal voor ons geluk heeft opgesteld en dat wij uitvoeren als we ons volledig bekleden met zijn evangelie. Charles Dodgson, 19e eeuws Engels schrijver, wiskundige en logicus, schreef onder het pseudoniem Lewis Carroll. Lewis Carroll, zul je herinneren, schreef Alice's Adventures in Wonderland en het vervolg Through the Looking Glass. Hij stond ook bekend om zijn vele heldere uitspraken. Zoals, als je niet weet waar je heen gaat, zal elke weg je daar brengen. Datzelfde denkbeeld komt ook naar voren in het diepzinnige gedicht van Robert Frost, The Road Less Traveled, dat onze geliefde profeet graag aanhaalt. Ik wil enkele regels uit dat gedicht voorlezen. Twee wegen scheiden zich in een bos. En ik betreurde dat ik niet beide kon nemen in dat woud. Aangezien ik slechts één reiziger was, stond ik een lang ogenblik zo ver langs één weg voor me uit te kijken, als reikte mijn blik tot waar hij een bocht maakte in het kreupelhout, en nam toen de andere, die net zo mooi was, en misschien wel aantrekkelijker mocht heten, want hij was niet zo versleten en begroeid met gras, hoewel de voorbijgangers hen eigenlijk pas allebei evenveel hadden afgesleten. En beide die ochtend evenveel met bladeren waren bedekt, zonder dat zwarte voetstappen ze hun kleur hadden ontnomen. O, ik bewaarde voor een andere keer die eerste weg die ik had ontdekt, hoewel, wetend dat je naar de ene weg de andere optrekt, ik betwijfelde of ik er ooit wel terug zou komen. Ooit, met een zucht, vertel ik, jaren, vele jaren later aangedaan, twee wegen scheiden zich in een woud en ik nam de weg die het minst bewandeld was, met vooruitziende blik, en dat is het beste dat ik ooit heb gedaan. Omdat wij gezegend zijn met kennis van Gods plan voor zijn eeuwige kinderen, weten wij, heiligen de laatste dagen, wat onze uiteindelijke bestemming is, of welke route wij moeten nemen om daar veilig aan te komen. Wij weten meer dan alle anderen waar we heen gaan, omdat wij weten waar we vandaan gekomen zijn en waar we heen gaan. Even een kort overzicht, misschien om ons geheugen op te frissen, van een stukje van het plan van onze Hemelse Vader. Denk eraan dat we allemaal kinderen van onze Hemelse Vader zijn en dat we al bestonden voordat we naar deze aarde gingen. Het plan is bedoeld om onsterfelijkheid en eeuwig leven tot stand te brengen. Er was maar één eeuwig plan en toen onze Vader dat uitlegde, riepen wij het allemaal uit van vreugde. Het was het plan dat door God zelf werd gepresenteerd. In tegenstelling tot wat sommigen ons willen doen geloven, waren het niet meerdere plannen. Elementen van het plan behelsden geslachtsverschillen. En het geslacht is inderdaad een onmisbaar onderdeel van het plan. Het plan werd verordineerd voor de grondlegging en schepping van de wereld en bood allen de kans op verhoging. Het gezin is ingesteld door God en is van het allergrootste belang voor het plan van ons Vader in de hemel. Ons Vader in de hemel spreekt bij monden van levende profeten tot zijn kinderen. Tempels en hun verlossende verordeningen verbinden ons met de eeuwigheid. Het plan vereiste dat iemand ons de juiste weg toonde en onze voorspraak was bij de Vader. De Heiland, Jezus Christus, reageerde zoals het moest en bood zich aan opdat wij onze keuzevrijheid konden krijgen. Lucifer of Satan werd opstandig en wilde Gods kinderen dwingen in plaats van ze te laten kiezen. Toen wij het uitriepen van vreugde, verheugden we ons omdat Jezus Christus werd gekozen en wij de kans kregen om naar de aarde te gaan. Een lichaam te krijgen. Ervaring op te doen en ons te bewijzen. Op onze levensweg verwachten wij ongetwijfeld ons aan de regels te moeten houden en de wegwijzers te moeten volgen die er staan. De profeet Alma uit het Boek van Mormon heeft het als volgt uitgelegd. Daarom gaf God hun geboden na hun het verlossingsplan te hebben bekendgemaakt, opdat zij geen kwaad zouden doen, waarvoor de straf de tweede dood was, die een eeuwigdurende dood was, met betrekking tot de dingen der gerechtigheid. Want op de zulken kon het verlossingsplan geen uitwerking hebben. Daar volgens de alles overtreffende goedheid Gods de werken der gerechtigheid niet vernietigd konden worden. Einde citaat. Als we gehoorzaam en getrouw zijn en de roede van ijzer vasthouden en de voorgeschreven weg bewandelen, mogen wij het heerlijke moment verwachten om ooit terug te keren, om voor eeuwig bij onze Vader in de hemel te wonen en alle zegeningen te ontvangen die Hij heeft beloofd aan hen die het uitstekend gedaan hebben in dit sterfelijk bestaan. Door je vast te houden aan de kerknormen zul je gelukkiger zijn en zul je een goed voorbeeld zijn voor de mensen om je heen. De kans op een gelukkig gezinsleven is het grootste, en ik haal dit nu aan uit de proclamatie over het gezin, als de leringen van de Heer Jezus Christus eraan ten grondslag liggen. Een geslaagd huwelijk en een hecht gezin worden gegrondvest op en in stand gehouden met de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning. Einde citaat. Het is interessant dat deze eenvoudige waarheden, die gebaseerd zijn op het plan van geluk van onze hemelse Vader, grotendeels verkeerd begrepen worden door mensen die niet van ons geloof zijn. Het leidt geen twijfel dat wij allemaal de tijd moeten nemen om dat geweldige plan te overdenken, te bestuderen, erover te mediteren en te peinzen, en te denken aan het geluk dat onze hemelse Vader ons wil geven, zoals beschreven in zijn plan voor zijn kinderen. Bedenk dat het plan van de Heer werkelijk een plan van geluk is. Ik vind dat president Gordon B. Hinckley het mooi heeft gezegd. Ik citeer: de weg zal gemakkelijker worden, onze zorgen minder, de confrontaties minder moeilijk, als we een geest van blijheid ontwikkelen. Het is interessant dat nog maar enkele jaren geleden, in 2007, twee grote Amerikaanse organisaties die zich specialiseren in de media, een onderzoek deden naar de vraag wat jonge mensen van 12 tot 24 jaar gelukkig maakt. Uit het onderzoek kwamen allerlei bevindingen, maar enkele interessante waren: jongeren zijn voor geborgenheid en geluk afhankelijk van hun ouders. Ten tweede, jongeren zoeken hun geluk in toenemende mate in spiritualiteit en geloof, wat ik enigszins verrassend vond. Ten derde, jongeren tonen in toenemende mate een voorkeur voor de traditionele gezinsstructuur. Een van de samenvattende conclusies van het onderzoek luidde: uit ons onderzoek bleek aanvankelijk niet alleen dat jongeren in deze tijd traditioneler zijn dan voorgaande generaties, maar verrassend was ook dat veel jongeren veel geluk hopen te vinden in hun eigen huwelijk en gezin. Ik reis graag, vooral als er genoeg tijd is om met de auto gewoon over het land te reizen. Misschien begrijpen we met een reisvoorbeeld beter welke levensweg we allemaal bewandelen. Denk je bijvoorbeeld eens in dat je van Vermont aan de Atlantische oostkust van de Verenigde Staten wilt reizen naar San Francisco aan de kust, de westkust van de Grote Oceaan. En dat je daarvoor uitsluitend de interstate snelwegen wilt gebruiken. Volgens MapQuest is de meest rechtstreekse route 4.970 kilometer en is de reistijd bijna 48 uur. Je kunt je indenken dat er onderweg honderden mogelijkheden zijn om van koers of route te veranderen. En dat elke keer dat je afwijkt van de rechtstreekse route, je enkele kilometers toevoegt aan je reis. Om te zorgen dat je veilig op je bestemming aankomt, zijn er talrijke verkeersborden, waarschuwingsborden, maximumsnelheden en andere tekens geplaatst. En misschien heb je zelfs de luxe van een satellietnavigatiesysteem in je auto. Elke kilometer die je aflegt wordt vastgelegd door de kilometerteller van je auto en je voortgang wordt kilometer voor kilometer en uur voor uur gemeten. Onder het reizen moeten we af en toe uitrusten, bijtanken en lichaam en geest voeden. Op onze levensweg van wieg tot graf hebben we ook veel keuze te doen. Onze voortgang wordt deels afgemeten aan leeftijd en prestatie. We hebben de schriften om ons van leidingen, waarschuwingen te voorzien, bemoediging en een kaart met de koers voor ons leven. Ik denk dat het president James E. Faust was die Boefer Mormont vaak de tekst voor onze bedeling noemde. Ik denk dat hij ermee bedoelde dat het Boek van Mormon een handboek is voor het samenstellen van een succesvolle reis door het leven. Net zoals wij vertrouwen moeten hebben in de geldigheid van de gegevens die wij ontlenen aan de verkeersborden langs de snelweg, moeten we een eigen getuigenis hebben van de schriften. Nephi heeft ons eraan herinnerd waarom de schriften belangrijk zijn op onze levensreis. En dat deed hij toen hij iets schreef aan de lezers in onze tijd. Ik citeer: ik weet dat de Heere God mijn gebeden voor het welzijn van mijn volk zal verhoren. En de woorden die ik in zwakheid heb geschreven zullen voor hen sterk worden gemaakt. Want zij overreden hen om goed te doen. Ze geven hun kennis van hun vaderen. En zij spreken van Jezus en overreden hen in hem te geloven. En te volharden tot het einde, hetgeen het eeuwige leven is. En zij spreken zich scherp uit tegen zonde, volgens de duidelijkheid der waarheid. Daarom zal niemand toornig zijn om de woorden die ik heb geschreven, tenzij hij de geest van de duivel heeft. Dat zijn de laatste woorden die Nephi in zijn deel van het Boek van Mormon heeft geschreven. In deze twee verzen uit Nephi staan tenminste 5 redenen waarom we de schriften moeten bestuderen. Net zo goed als we een wegenkaart zouden bestuderen voorafgaand aan een lange reis door het land. Zo heeft ook de laatste profeet die een bijdrage leverde aan het Boek van Mormon uitgelegd hoe we dat zo dringend benodigde getuigenis aangaande de waarheid van het Boek van Mormon kunnen krijgen. Hij herinnerde ons hieraan, ik citeer: en wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan, God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. De procedure die Moroni beschrijft houdt in dat je eerst onderzoekt en dan de juiste vraag stelt. In dit geval is de vraag niet of het waar is, maar of het niet waar is. Geef een derde blijk van een oprecht verlangen om de waarheid te weten te komen. En heb ten vierde genoeg geloof om te weten dat je vraag beantwoord zal worden. En bereid je er ten vijfde op voor om antwoord te krijgen van de Heilige Geest. Omdat onze reis over de snelweg ons door een aantal grote steden voert, met een netwerk van wegen die in alle richtingen gaan. En met druk verkeer dat langs ons zuist, is het makkelijk om een paar keer een verkeerde afslag te nemen, te verdwalen of zelfs een doodlopende weg in te slaan. Angst en zelfs wanhoop kunnen zich van ons meester maken als we op zoek zijn naar de veilige haven of de gewenste veilige weg. Zo is het ook in het leven, mijn jonge vrienden. We kunnen afgedwaalde zielen worden. We kunnen toegeven aan de verleidingen van de tegenstander. En in de loop van de tijd onze oorspronkelijke bestemming uit het oog verliezen. Langs onze levensweg heeft een goedaardige Vader in de hemel voorzieningen getroffen in zijn prachtige plan voor deze omwegen. Hij heeft zijn enige geboren zoon gestuurd om onze verlosser en onze heiland te zijn. Vergis je niet, zonde vereist berouw. De profeet Alma herinnert ons hieraan. De Heer kan de zonde niet met de geringste mate van toelating aanschouwen. Einde citaat. Net als de verzekering die we nemen om onze auto op reis te beschermen tegen schade of aansprakelijkheid. Voor de dingen die ons onderweg al kunnen overkomen, kunnen we met oprechte en volledige bekering de zegeningen kopen die verbonden zijn aan de verzoening van Jezus de Christus. Hij heeft ook een goddelijke aanstelling gegeven aan redders, die wij bisschop noemen, om ons weer op de uitgestippelde koers te zetten. Bedenk dat de Heer heeft beloofd, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. In deze bedeling heeft de Heer gezegd, wie zich van zijn zonde bekeerd heeft, die ontvangt vergeving. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Hierdoor zult gij weten of iemand zich van zijn zonde bekeert. Zie, hij zal ze belijden en ze verzaken. Als je een kortere weg probeert of afwijkt van de voorgeschreven levenskoers, kan je fijne bisschop je helpen. Ga met hem praten. Hij heeft je lief. Op onze reis door het land bieden diverse overheidsinstanties en anderen ons voordelen en voorrechten als ons voertuig aan bepaalde normen voldoet. Die kunnen te maken hebben met prestaties, veiligheidseisen. Soms worden er eisen gesteld aan het gewicht. En natuurlijk moeten we een nummerbord hebben. En op sommige plekken verdient het de voorkeur als we een bepaald aantal kilometers uit een liter benzine halen. Stemmen we erin toe om ons daar aan te houden en geven we blijk van verantwoordelijk gedrag, dan mogen we speciale stroken gebruiken om files te vermijden. Ongehinderd door tolafzettingen te gaan of krijgen we andere bijzondere voorrechten. In het leven verwacht onze Vader in de hemel van ons dat we bepaalde afspraken maken die we verbonden noemen. Het is interessant om op te merken dat ons Vader in de hemel in de loop van de geschiedenis altijd verbonden heeft gesloten met zijn kinderen. Je zult je herinneren dat er verbonden werden gesloten met Adam, Abraham en Mozes. Tegenwoordig omvat die verwachting van het sluiten van verbonden dat we een doopverbond sluiten, priesterschapsverbonden en tempelverbonden. En we noemen die gezamenlijke verbonden het nieuw en eeuwigdurend verbond. Bij elk verbond hoort een heilige verordening die absoluut noodzakelijk is voor onze verhoging. Komen wij heilige verbonden na, dan verstrekt onze Vader in de hemel ons de beloofde zegeningen. We moeten onze verordeningen en verbonden niet licht opvatten. Ouderling Russell M. Nelson herinnert ons aan deze belofte van ons Vader in de hemel. Ik citeer. Hij hoopt dat we het eeuwige leven beërven. Daar komen we voor in aanmerking door gehoorzaamheid aan de verbonden en verordeningen van de tempel voor onszelf, ons gezin en onze voorouders. Wij kunnen zonder hen niet tot volmaking komen. We kunnen ons niet in de tegenwoordigheid van God wensen. We dienen de wetten te gehoorzamen waarop die zegeningen gegrond zijn. Mijn jonge vrienden, wij weten niet hoe ver onze levensweg zich uitstrekt. Maar alleen als we volharden tot het einde in een leven dat stevig geworteld is in evangeliegrond. En als we actief in de kerk blijven en onze medemensen ootmoedig dienen, een christelijk leven leiden en ons houden aan die verbonden, zullen we gelukkig zijn binnen het raamwerk van het plan van onze Vader in de hemel. Om zoveel mogelijk plezier te halen uit een lange autorit, moeten we af en toe even stoppen. Genieten van de plaatselijke cultuur en bezienswaardigheden, die voegen allemaal wat bewustzijn en genot toe en vergroten het plezier aan onze reis. De wonderen der natuur zijn geschapen zodat we ze kunnen waarderen en ervan kunnen genieten. We kunnen er veel van leren als we goed opletten. Als je je levensweg met succes wilt bereizen, neem dan de tijd om anderen te dienen en hun de hand te reiken. De vrouw van de vorige president, Barbara Bush, zegt vaak, ik citeer, aan het eind van je leven zul je geen spijt hebben dat je niet één examen meer hebt gedaan, één rechtszaak meer hebt gewonnen of één zakentransactie meer hebt afgesloten. Je zult er wel spijt van hebben dat je niet meer tijd hebt doorgebracht met een echtgenoot, een kind, een vriend of een ouder. Net zoals je een rijbewijs nodig hebt om auto te rijden, heb je een aanbeveling nodig om te genieten van de zegeningen die je ter beschikking staan in het huis van de Heer. Albert Schweitzer, vooraanstaand theoloog, medisch zendeling en filosoof, heeft opgemerkt: succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes. En geluk krijgen we alleen als we de voorschriften opvolgen in het eeuwige plan van onze Vader in de hemel voor zijn kinderen. Bedenk in het dagelijks leven wat het goddelijke doel van onze schepping is. Kort geleden legde een uiterst wijze moeder in onze wijk aan haar gehoor uit waarom de Heer grenzen stelt aan de manier waarop wij leven. In een avondmaalsdienst liet ze ons de ogen dicht doen en liet ze ons denken aan een bijzonder rustig tafereel. Ik vraag jullie om dat ook te doen. Doe je ogen dicht. Doe je ogen even dicht en laat ik je een denkbeeldig tafereel afschilderen. Het is een zonnige dag. Het strand is prachtig en er rollen golven zachtjes op het witte zand. Het is voorjaar en het zand is niet te heet. Je rent blootsvoets over het strand en voelt het zand knisperen tussen je tenen. Er staat een prettig briesje dat prima geschikt is om in te vliegeren. Je hebt een zelfgemaakte vlieger van vloeipapier, stokjes en touw. Om de vlieger te stabiliseren heeft hij een felgekleurde staart. Je hebt je vliegertouw zorgvuldig uitgekozen. Het is een geweldige vlieger en je wilt hem niet kwijt. Je wilt er zo hoog mogelijk mee komen. Nu houd je je vlieger in de lucht en begint ermee over het strand te rennen, waarbij je de wind onder de vlieger laat komen en die de lucht in laat trekken. Hij is eerst nog wat onstabiel en hij gaat wat op en neer, totdat je hem hoog genoeg krijgt om de bries goed te pakken, waarna hij makkelijk stijgt terwijl jij het touw afrolt. Al gauw staat hij zo hoog dat hij nog maar een puntje aan de prachtige lucht is. Kun je hem zien? Kun je hem voelen? Kun je trek aan het touw voelen als de wind telkens en telkens weer greep krijgt op de vlieger? Je kunt hem laten dalen. Je kunt hem laten draaien. Je kunt hem laten duiken en stijgen door met het touw te spelen. Dat dunne, sterke touw stuurt en verankert de vlieger aan de grond. Je voelt de beheersing over de situatie en de pracht van die dag. Nu heb ik een vraag voor je. Wat houdt de vlieger nu eigenlijk in de lucht? De wind? Daar lijkt het wel op. Nu ga ik je iets vragen dat je moeilijk zult vinden om te doen. Knip snel het touw door. Laat de vlieger gaan. Geef hem de vrijheid om steeds verder en hoger te vliegen. De wind heeft hem toch zeker onder controle en zal hem veilig houden. Maar wat gebeurt er nu het touw is doorgeknipt? De vlieger daalt en duikt, waggelt en gaat heen en weer en uiteindelijk valt hij op de grond. De wind sleurt hem mee boven de grond als hij hoogte verliest en je hem uit het oog verliest. Maar je weet dat de uiteindelijke uitkomst is dat hij op de grond valt. Die prachtige vlieger die je zoveel tijd heeft gekost om in elkaar te zetten, is niet meer op weg naar de hemel, maar is op de grond gevallen. En geen enkele bries zal hem meer optillen. Ben je teleurgesteld? En heb je een gevoel van verlies? Je mag je ogen nu weer open doen. De realiteit is dat het er weliswaar op lijkt dat het touw in werkelijkheid de vlieger onder controle houdt, maar eigenlijk stelt het touw de vlieger alleen maar in staat om hoog te stijgen en te doen wat hij moet doen. Ik heb geprobeerd om in woorden en je gedachten een evangeliewaarheid af te schilderen die de sleutel is tot ons heil. De vlieger stelt ieder van ons voor. God heeft ons naar zijn beeld geschapen. En wij zijn mooi in zijn ogen. Hij heeft het erg goed gedaan, maar hij dwingt ons niet om iets te doen. Wat hij wel heeft gedaan, is onze sterke band met hem geven. Net als het touw van de vlieger. Dat touw is een zinnenbeeld van de richtlijnen voor ons geluk en eeuwige leven die we in zijn geweldige plan vinden. Elke reis heeft een begin. Elke reis heeft een einde. En meestal zijn er onderweg stopplaatsen. Hopelijk krijgen we onderweg niet al te vaak autopech. Waar je je momenteel ook bevindt op de snelweg van het leven, het kan nuttig en zelfs verstandig zijn om objectief je gezondheid en levensvatbaarheid te controleren. Net zoals je de spanning in je banden en het benzinepeil controleert voordat je op reis ging. Als je geestelijke welzijn gehinderd wordt door zonde, uitstel, onverschilligheid, begeerte, drugs, onkuisheid of enige andere kwaal, dan is dit de tijd om daar een eind aan te maken. Ik vind dat moeder Teresa een goed advies heeft gegeven. Ze zei, gisteren is voorbij. Morgen is nog niet gekomen. We hebben alleen vandaag. Laten we beginnen. Als president Kimball hier vandaag was, zou hij zeggen, laten we allemaal beginnen. En dan zou hij zeggen, laten we allemaal meteen beginnen. Laten we de kans niet uitstellen om volledig deel te hebben aan het geluk dat voortkomt uit een rechtschapen leven waarin we een bijdrage leveren. In de loop der jaren heb ik het grote voorrecht gehad om af en toe wat golf te spelen met Jack Nicklaus, Johnny Miller, Mike Weir en Arnold Palmer. Ieder van hen is een bijzonder indrukwekkend mens en een uitnemend golfspeler. Toen ik eens met Arnold Palmer speelde, vond er een schijnbaar onbelangrijk voorval plaats dat een blijvende grote indruk op me heeft gemaakt. Sommigen onder jullie herinneren zich misschien dat ik dit alles heb verteld voordat ik een zending vervulde in Australië. We hadden afgeslagen en ik stond bij de bal van meneer Palmer toen zijn jonge caddy enkele gevaren beschreef van de hole waarop we toen speelden. Het gesprek verliep ongeveer als volgt. Jonge caddy tegen meneer Palmer. Meneer, links naast het gras is een beekje dat u net niet kunt zien. En rechts hebben ze het gras 5 centimeter langer laten groeien. Meneer Palmer zei beslist, kort, maar vriendelijk tegen de caddy. Alsjeblieft, jongeman. Prent mij niet in wat er links is of welk gevaar er rechts zou kunnen zijn. De enige informatie die voor mij van belang is, dat is de afstand van deze bal naar de vlaggenstok. Maar al te vaak maak ik me in het leven druk om wat er links te vinden is en wat er misschien rechts is, in plaats van me te concentreren op het doel dat recht voor me ligt. Voormalig minister van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn John W. Gardner heeft gezegd, wij staan alle voor een serie grote kansen in de briljante vermomming van onoplosbare problemen. onze geestelijke moeilijkheden oplossen, is een kans die we allemaal met succes kunnen benutten. Het is altijd een kwestie geweest van wat we in dit leven doen, heeft zijn uitwerking op de eeuwigheid. Mijn jonge vrienden, mogen wij met succes onze levensweg bereizen en het geluk ontvangen dat we krijgen als we het plan van onze hemelse Vader voor ons volledig naleven. Het is een geweldige, geweldige tijd om te leven. Ik spreek mijn liefde en respect voor ieder van jullie uit en neem deze gelegenheid te baat om de zegeningen des hemels over jullie af te roepen, opdat je gezegend mag worden met geluk in je leven, als je getrouw Gods plan volgt, opdat je gezegend mag worden met het onderscheidingsvermogen om in te zien wat goed is, zodat je het kwaad kunt vermijden, opdat je het vermogen mag hebben om blijvende vreugde te putten uit werken in zijn koninkrijk en succes in je opleiding en beroep. Ik weet dat Jezus leeft. Ik weet dat Hij onze Heiland is. Ik weet dat Hij verzoening heeft gebracht voor onze zonden. Ik ben dankbaar dat Hij onze voorspraak bij onze Vader in de hemel is. Ik weet dat de woorden in de schriften, en met name in het Boek van Mormon, ons tot leiding zijn in ons leven, opdat wij onze levensweg mogen bewandelen en terugkeren naar onze Vader in de hemel met een volledige mate aan geluk. Ik ben dankbaar voor levende profeten. Ik weet dat we ook nu gezegend zijn met een levende profeet, Thomas S. Monson. Dat weet ik en daarvan getuig ik tot jullie in de heilige naam van Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland. Amen.